Hoofdstuk 74 Gethsemane. Vergezeld van zijn discipelen ging de heiland langzaam op weg naar het hof van Gethsemane. De pasjamaan stond helder en vol aan de wolkeloze hemel. De stad van de pelgrimstenten lag in stilzwijgen gehuld. Jezus had ernstig met zijn discipelen gesproken en had hen onderricht, maar toen hij Gethsemane naderde, werd hij onmiddellijk stil. Dikwijls had hij deze plaats bezocht om er te mediteren en te bidden. Maar nooit was zijn hart zoveel smart geweest als in deze nacht van zijn laatste zielestrijd. Gedurende zijn hele leven op aarde had hij gewandeld in het licht van Gods tegenwoordigheid. Wanneer hij in conflict was met de mensen, die werden bezield door de geest van Satan zelf, kon hij zeggen, "Die mij gezonden heeft, is met mij. Hij heeft mij niet alleen gelaten, want ik doe altijd wat hem behaagt." Johannes 8, vers 29. Maar nu scheen hij te zijn uitgesloten van het licht van Gods ondersteunende tegenwoordigheid. Nu werd hij gerekend tot de overtreders. Hij moest de schuld van de gevallen mens omdragen. De ongerechtigheden van ons allen moesten gelegd worden op hem die geen zonde heeft gekend. De zonde is in zijn ogen zo verschrikkelijk, het gewicht van de schuld die hij moest dragen zo zwaar, dat hij ertoe komt te vrezen daardoor voor altijd te zijn uitgesloten van de liefde van zijn vader. Voelend hoe verschrikkelijk de toorn Gods tegen de overtreding is, roept hij uit, "Mijn ziel is zeer bedroefd, tot stervens toe." Matteüs 26, vers 38. Toen zij het hof naderden, hadden de discipelen de verandering opgemerkt die over hun meester kwam. Nooit eerder hadden zij hem zo diep bedroefd en stilzwijgend gezien. Terwijl hij voortging, nam deze vreemde droefheid nog toe. Toch durfde zij hem niet naar de oorzaak te vragen. Zijn gestalte wankelde alsof hij op het punt stond te vallen. Toen ze in de hof waren aangekomen, keken de discipelen ongerust naar de plaats waar hij zich gewoonlijk terugtrok, opdat hun meester zou kunnen rusten. Iedere stap die hij deed, ging met grote moeite gepaard. Hij kreunde luid, alsof hij leed onder de druk van een verschrikkelijke last. Tot tweemaal toe ondersteunde zijn metgezellen hem, anders zou hij ter aarde vallen. Bij de ingang van het hof liet Jezus zijn discipelen achter, op drie na, en verzocht hen voor zichzelf en voor hem te bidden. Met Petrus, Jacobus en Johannes ging hij een afgezonderd gedeelte in. Deze drie discipelen waren de metgezellen die het nauwst met Christus waren verbonden. Zij hadden zijn heerlijkheid op de berg der verheerlijking aanschouwd. Ze hadden Mozes en Elia met hem zien spreken. Zij hadden de stem uit de hemel gehoord. Nu, in zijn grote strijd, verlangde Christus hen in zijn nabijheid te hebben. Dikwijls hadden ze de nacht in dit afgelegen oord met hem doorgebracht. Bij deze gelegenheden plachten zij, nadat ze enige tijd hadden gewaakt en gebeden, op enige afstand van hun meester ongestoord te slapen, totdat hij hen in de morgen wekte om uit te gaan en opnieuw te arbeiden. Maar nu verlangde hij dat zij de nacht met hem in gebed zouden doorbrengen. Toch kon hij niet verdragen dat zelfs zij getuigen zouden zijn van de zielstrijd die hij zou moeten doorstaan. "Blijf hier," zei hij, "en waakt met mij." Matteüs 26, vers 38. En hij ging wat verder van hem weg, maar niet zo ver dat zij hem niet zouden kunnen horen of zien, en viel op zijn gezicht ter aarde. Hij voelde dat hij door de zonde gescheiden werd van zijn vader. De kloof was zo wijd, zo zwart, zo diep, dat zijn geest daarvoor huiverde. Hij mocht zijn goddelijke kracht niet gebruiken om aan deze doodsangst te ontkomen. Als mens moest hij lijden onder de gevolgen van de zonde van de mensheid. Christus bevond zich nu in een geheel andere positie dan ooit tevoren. Zijn lijden kan het beste beschreven worden met de woorden van de profeet: "Zwaard, waak op tegen mijn herder, tegen de man die mijn metgezel is," luidt het woord van de Heere de Heerscharen. Zacharias 13, vers 7. Fout. Als de plaatsvervanger en borg voor de zondige mens, leed Christus onder de goddelijke rechtvaardigheid. Hij zag wat rechtvaardigheid betekende. Tot op dit ogenblik was hij een bemiddelaar geweest voor anderen. Nu verlangde hij ernaar zelf een bemiddelaar te hebben. Toen Christus voelde hoe zijn eenheid met de Vader werd verbroken, vreesde hij dat in zijn menselijke natuur hij niet in staat zou zijn de komende strijd met de machten der duisternis te doorstaan. In deze woestijn der verzoeking had het lot der mensheid op het spel gestaan. Christus was toen overwinnaar. Nu was de verleider gekomen voor de laatste verschrikkelijke strijd. Hierop had hij zich voortdurend 3 jaar van het dienstwerk van Christus voorbereid. Alles kwam nu voor hem erop aan. Indien hij hier zou falen, was zijn hoop op de heerschappij verloren. De koninkrijken der wereld zouden tenslotte aan Christus toebehoren. Hij zelf zou ten val gebracht en buitengesloten worden. Maar indien Christus overwonnen zou kunnen worden, zou de aarde het koninkrijk van Satan worden en het mensdom zou voor altijd in zijn macht zijn. Met datgene voor ogen waarom de strijd werkelijk ging, was de ziel van Christus met vrees vervuld voor de scheiding van God. Satan vertelde hem dat de scheiding eeuwig zou zijn, indien hij de borg zou worden voor de zondige wereld. Hij zou vereenzelvigd worden met het koninkrijk van Satan en nooit meer één worden met God. En wat kon er door dit offer worden gewonnen? Hoe hopeloos schenen de schuld en de ondankbaarheid van de mensen? Satan schilderde de toestand in de ruwste taferelen voor de verlosser af. Het volk dat aanspraak erop maakt in tijdelijke en geestelijke voordelen boven alle anderen te staan, heeft u verworpen. Zij zoeken u, het fundament, het middelpunt en het zegel van de beloften die hen als bijzonder volk zijn gegeven, om te brengen. Een van uw eigen discipelen, die naar uw onderricht heeft geluisterd, en een van de eerste is geweest in de activiteiten van de gemeente, zal u verraden. Een van uw vurigste volgelingen zal u verloochenen. Alle zullen u verlaten. Christus' hele wezen verafschuwde deze gedachten. Dat zij, wiens redding hij op zich had genomen, zij die hij zo innig lief had, zouden deelnemen aan de samenswering met Satan, sneed hem in de ziel. De strijd was verschrikkelijk. Deze strijd omvatte de schuld van zijn volk, van zijn beschuldigers en verrader, de schuld van een wereld die in verdorvenheid lag. De zonden der mensen wogen zwaar op Christus en het gevoel van de toorn Gods tegen de zonde vernietigde zijn leven. Hoe hij de prijs overweegt die voor de ziel van de mens moet worden betaald. In zijn angst klemt hij zich vast aan de koude grond, alsof hij wil voorkomen dat hij verder van God zou worden afgetrokken. De kille dauw van de nacht valt op zijn vooroverliggende gestalte, maar hij slaat er geen acht op. Van zijn bleke lippen komt de bittere kreet: Mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Maar zelfs nu voegt hij eraan toe: Doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. Matteüs 26, vers 39. Het menselijk hart hunkert naar medegevoel in zijn lijden. Dit verlangen voelde Christus tot in de diepste van zijn wezen. In de uiterste strijd van zijn ziel kwam hij tot zijn discipelen met een brandend verlangen om enkele woorden van vertroosting te horen van hen die hij zo dikwijls had gezegend en vertroost en beschermd in smart en ellende. Hij, die altijd woorden van medegevoel voor hen had gehad, leed nu een bovenmenselijke zielenstrijd. En hij wenste te weten dat zij voor hem en voor zichzelf baden. Hoe duister scheen de boosheid der zonde. Verschrikkelijk was de aanvechting om het mensdom de gevolgen van zijn eigen schuld te laten dragen, terwijl hij onschuldig voor God stond. Indien hij slechts wist dat zijn discipelen dit begrepen en waarderen, zou hij versterkt worden. Met moeite stond hij op en wankelde naar de plaats waar hij zijn metgezellen had achtergelaten. Maar hij vond hen slapende. Matteüs 26, vers 40. Indien hij hen biddend had gevonden, zou het hem hebben geholpen. Indien zij hulp bij God hadden gezocht, opdat de machten van Satan hen niet zouden kunnen overwinnen, zou hij vertroost zijn door een standvastig geloof. Maar ze hadden geen acht geslagen op de herhaalde waarschuwing: waakt en bid. Matteüs 26, vers 41. Aanvankelijk hadden zij zich veel zorgen gemaakt toen zij zagen hoe hun meester, die gewoonlijk zo kalm en waardig was, worstelde in een leed dat alle begrip te boven ging. Ze hadden gebeden terwijl ze de luide kreten van de lijdende hoorden. Ze waren niet van plan hun meester te verzaken, maar ze schenen verlamd te zijn door een verdoving die zij van zich hadden kunnen afschudden indien ze hadden volhard in het smeken tot God. Zij beseften niet de noodzaak van waakzaamheid en ernstig gebed om de verzoeking te kunnen weerstaan. Juist voordat hij zijn schreden naar het hof richtte, had Christus tot de discipelen gezegd: Gij zult alle aanstoot daarmee nemen in deze nacht. Matteüs 26, vers 31. Ze hadden hem ten stelligste verzekerd dat zij met hem in de gevangenis en in de dood zouden gaan. en de arme, zelfgenoegzame Petrus had daaraan toegevoegd: al zouden alle aanstoot tot u nemen, ik zeker niet. Markus 14, vers 29. Maar de discipelen vertrouwden op zichzelf. Zij zagen niet op de machtige helper, zoals Christus hen had aangeraden te doen. En zo kwam het dat, toen de heiland de meeste behoefte had aan hun medeleven en gebeden, zij slapende werden gevonden. Zelfs Petrus sliep. En Johannes, de liefhebbende discipel, die aan de borst van Jezus had gelegen, sliep. De liefde van Johannes voor zijn meester had hem toch zeker wakker moeten houden. Zijn ernstige gebeden hadden zich moeten verenigen met de gebeden van zijn geliefde heiland in de tijd van diens uiterste smart. De Verlosser had voor zijn discipelen lange nachten doorgebracht in gebed, dat hun geloof niet zou falen. Indien Jezus aan Jacobus en Johannes thans de vraag die hij hun eens had voorgelegd zou hebben gesteld: kunt gij de beker drinken die ik zal drinken? Zouden zij het niet gewaagd hebben te zeggen: wij kunnen het. Matthäus 20, vers 22. De discipelen ontwaakten bij de stem van Jezus, maar zij herkenden hem ternauwernood. Zo was zijn gelaat door de zielenangst veranderd. Jezus richtte zich tot Petrus en zei: Simon, slaapt gij? Was gij niet bij machten 1 uur te waken? Waakt en bid dat gij niet in verzoeking komt. De geest is gewillig, maar het vlees is zwak. Markus 14, vers 37 en 38. De zwakheid van zijn discipelen wekte het medegevoel van Jezus op. Hij vreesde dat zij niet in staat zouden zijn de beproeving die in zijn verraad en dood over hen zou komen te doorstaan. Hij berispte hen niet, maar zei: waakt en bid dat gij niet in verzoeking komt. Zelfs in zijn grootste angst trachtte hij hun zwakheid te verontschuldigen. De geest is wel gewillig, zei hij, maar het vlees is zwak. Wederom werd de Zoon des Mensen door een bovenmenselijke zielsangst aangegrepen en zwak en uitgeput wankelde hij terug naar de plaats waar hij tevoren had gestreden. Zijn lijden was groter dan tevoren. Terwijl hij door zielsangst werd aangegrepen, werd zijn zweet als bloeddruppels die op de aarde vielen. Lucas 22, vers 44. De cypressen en palmbomen waren de stille getuigen van zijn zielensmart. Van hun begroeide takken drupte de zware dauw op zijn geslagen gestalten, alsof de natuur weende over zijn maker, die alleen streed met de machten van de duisternis. Korte tijd tevoren had Jezus gestaan als een machtige cederboom, en de storm van tegenstand, die in de woede over hem losbarsten, weerstand geboden. Koppigheid en harten vervuld van kwaadwilligheid en arglistigheid hadden tevergeefs getracht hem te verwarren en te overmeesteren. Hij stond in goddelijke majesteit als de Zoon van God. Nu was hij als een riet, geslagen en gebogen door een woedende storm. Hij was genaderd tot de voltooiing van zijn werk als de overwinnaar, die bij iedere schede een zegen had behaald over de machten der duisternis. Als iemand die reeds verheerlijkt was, had hij aanspraak gemaakt op het één zijn met God. Met vaste stem had hij zijn lofzangen gezongen. Hij had tot zijn discipelen woorden van bemoediging en tederheid gesproken. Nu was het uur van de macht der duisternis gekomen. Nu werd zijn stem in de stille avondlucht vernomen, niet op triomfantelijke toon, maar vol menselijke angst. De woorden van de heiland bereikten de oren van de slaperige discipelen. Mijn vader, indien deze beker niet kan voorbijgaan, tenzij dan dat ik hem drinke, uw wil geschieden. Matthäus 26, vers 42. De eerste opwelling van de discipelen was om naar hem toe te gaan, maar hij had hen geboden daar te blijven en te waken en te bidden. Toen Jezus tot hen kwam, vond hij hen nog steeds slapende. Wederom had hij een verlangen gevoeld naar gezelschap, naar enkele woorden van zijn discipelen, die verlichting zouden brengen en de betovering der duisternis, die hem bijna overweldigde, zou verbreken. Maar hun ogen waren zwaar, en zij wisten niet wat zij hem zouden antwoorden. Markus 14, vers 40. Zijn aanwezigheid maakte hen wakker. Zij zagen hoe zijn gelaat getekend was door het bloederige zweetangst, en ze werden met vrees vervuld. Zij konden zijn zielensmart niet begrijpen. Zo zeer misvormd, niet meer menselijk was zijn verschijning, en niet meer als die der mensenkinderen zijn gestalten. Jesaja 52, vers 14. Jezus wendde zich af en zocht weer de plaats van afzondering op en viel voorover, overmeesterd door de schaduw van de grote duisternis. De menselijke natuur van de Zoon van God beefde in dat uur der beproeving. Hij bad nu niet voor zijn discipelen dat hun geloof niet tekort zou schieten, maar voor zijn eigen op de proef gestelde, worstelende ziel. Het verschrikkelijkste ogenblik was gekomen, dat ogenblik dat beslissend zou zijn voor de bestemming van de gehele wereld. Het lot der mensheid hing aan een zijden draad. Christus zou zelfs nu nog kunnen weigeren om de beker, die de schuldige mens toekwam, te drinken. Het was nog niet te laat. Hij zou het bloederige zweet kunnen afwissen van zijn voorhoofd en de mens laten omkomen in zijn ongerechtigheid. Hij zou kunnen zeggen, laat de overtreder de straf voor zijn eigen zonde ontvangen en ik zal teruggaan naar mijn vader. Zal de Zoon van God de bittere beker van de vernedering en zielesmart drinken? Zal de onschuldige lijden onder de gevolgen van de vloek der zonde om de schuldige te redden? De woorden komen bevend over de lippen van Jezus. Mijn vader, indien deze beker niet kan voorbijgaan, tenzij dat ik die drinke, u wil geschieden. Matteüs 26, vers 42. Driemaal heeft hij dit gebed uitgesproken. Driemaal is de mens in hem teruggedeinsd voor dat laatste kronende offer. Maar nu komt de geschiedenis van de mensheid, de verlosser der wereld, voor de geest. Hij ziet dat de overtreders van de wet, indien zij aan zichzelf worden overgelaten, moeten omkomen. Hij ziet de hulpeloosheid van de mensen. Hij ziet de macht van de zonde. Het gejammer en geklaag van een ten ondergang gedoemde wereld rijzen voor hem op. Hij ziet het lot dat boven haar hoofd hangt en zijn besluit is genomen. Hij zal de mens redden, wat het hemzelf ook zal kosten. Hij aanvaardt zijn doop met bloed, opdat door hem miljoenen vergankelijke mensen het eeuwige leven mogen beërven. Hij heeft de hemelse hoven verlaten, waar alles reinheid, geluk en heerlijkheid is, om het ene verloren schaap te redden, de ene wereld die de overtreding is gevallen. En hij zal zich van zijn zending niet afwenden. Hij zal de verzoening teweeg brengen voor een geslacht dat de zonde heeft gewild. Zijn gebed ademt nu nog slechts onderwerping. Indien deze beker niet kan voorbijgaan, tenzij dat ik die drinke, u wil geschieden. Nadat hij deze beslissing had genomen, viel hij als dood op de grond, waarvan hij gedeeltelijk was opgerezen. Waar waren nu zijn discipelen, om hun handen teder onder het hoofd van hun verzwakte meester te leggen, en dat voorhoofd te betten, dat inderdaad meer ontsierd was dan dat van mensenkinderen? De heiland heeft de wijnpers alleen getreden, en van de volken was niemand bij hem. Jesaja 63, vers 3. Maar God leed met zijn zoon mee. Engelen zagen de zielenstrijd van de heiland. Zij zagen hoe hun heren, omsingeld door legioenen satanische strijdkrachten, zijn gestalte neerbogen onder het gewicht van een sidderende, geheimzinnige vrees. Er heerste stilte in de hemel. Geen harp werd geraakt. Indien stervelingen de verbazing van de engelenscharen hadden kunnen aanschouwen, toen deze met zwijgende smart toezagen hoe de Vader zijn stralen van licht, liefde en heerlijkheid van zijn geliefde zoon afscheidde, dan zouden zij beter hebben begrepen hoe verschrikkelijk in zijn ogen de zonde is. De niet gevallen werelden en de hemelse engelen hadden met gespannen belangstelling toegezien hoe de strijd zijn einde naderde. Satan en zijn kwade bondgenoten, de legioenen van de afval, sloegen vol spanning deze grote crisis in het verlossingswerk gade. De machten van goed en kwaad wachten om te zien welk antwoord er zou komen op het gebed dat Christus tot driemaal toe had herhaald. Engelen hadden verlangd verlichting te brengen aan de goddelijke leider, maar dit mocht niet zijn. Er werd voor de Zoon van God geen weg der ontkoming gevonden. In deze verschrikkelijke crisis, toen alles op het spel stond, toen de geheimzinnige beker beefde in de hand van de leider, opende de hemel zich, een licht scheen in de verschrikkelijke duisternis van het crisisuur en de machtige engel die in Gods tegenwoordigheid staat en die de plaats inneemt waarvan Satan was gevallen, kwam aan Christus zijde. De engel kwam niet om de beker uit Christus' hand te nemen, maar door de verzekering van de liefde van de Vader hem kracht te geven die te drinken. Hij kwam om de goddelijk-menselijke smekeling te versterken. Hij wees hem op de geopende hemelen en vertelde hem over de zielen die, als gevolg van zijn lijden, zouden worden behouden. Hij verzekerde hem dat zijn vader groter en machtiger is dan Satan, dat zijn dood de volkomen nederlaag van Satan tot gevolg zou hebben en dat het koninkrijk van deze wereld aan de heiligen der Allerhoogsten zou worden gegeven. Hij verzekerde hem dat hij, door zijn moeite vol lijden, zou zien tot de verzadiging toe. Jesaja 53 vers 11. En dat hij velen zou behouden, voor eeuwig behouden. De zielenstrijd van Christus was nog niet ten einde, maar zijn neerslachtigheid en ontmoediging verlieten hem. De storm was geenszins gaan liggen, maar hij die onder de storm gebukt ging, werd gesterkt om de woede ervan te weerstaan. Kalm en vredig trad hij tevoorschijn. Een hemelse vrede lag op zijn met bloed bedekte gelaat. Hij had datgene doorstaan wat geen mens ooit zou kunnen doorstaan, want hij had het lijden van de dood voor ieder mens gesmaakt. De slapende discipelen waren plotseling ontwaakt door het licht dat hun heiland omgaf. Zij zagen hoe de engel zich boog over hun meester die met het gezicht ter aarde lag. Zij zagen hoe hij het hoofd van de heiland ophief en aan zijn borst deed steunen en hoe hij naar de hemel wees. Zij hoorden zijn stem als zoete muziek woorden van vertroosting en hoop spreken. De discipelen dachten terug aan hetgeen zij op de berg der verheerlijking hadden gezien. Zij herinnerden zich de heerlijkheid waarmee Jezus in de tempel was omgeven en de stem van God die uit de wolk sprak. Nu werd diezelfde heerlijkheid opnieuw geopenbaard en zij vreesden niet langer voor hun meester. Hij stond onder de hoede van God. Er was een machtige engel gezonden om hem te beschermen. Weer geven de discipelen in hun vermoeidheid toe aan de vreemde bedwelming die hun overmand. Weer vindt Jezus hen slapende. Terwijl hij vol droefheid op hen neerziet, zegt hij: slaap nu maar in rust. Zie, het uren is nabijgekomen dat de Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen van de zondaren. Matteüs 26, vers 45. Terwijl hij deze woorden sprak, vernam hij de voetstappen van de menigte die hem zocht en zei: staat op, laten wij gaan. Zie, die mij overlevert is nabij. Matteüs 26, vers 46. Toen Jezus naar voren trad om zijn verrader te ontmoeten, waren geen sporen zichtbaar van de strijd die hij kort tevoren had gestreden. Voor zijn discipelen staande zei hij: wie zoekt gij? Zij antwoordden hem: Jezus de Nazoreër. Johannes 18, vers 4 en 5. Jezus antwoordde: ik ben het. Toen deze woorden werden gesproken, ging de engel die Jezus kort tevoren had gediend tussen hem en de menigte staan. Een goddelijk licht bestraalde het gelaat van de heiland en de gestalte als van een duif overschaduwde hem. In de tegenwoordigheid van deze goddelijke heerlijkheid kon de moordlustige menigte geen ogenblik blijven staan. Zij deinsde terug. Priesters, oudsten, soldaten, zelfs Judas vielen als dood ter aarde. De engel trok zich terug en het licht verbleekte. Jezus had de gelegenheid om te ontkomen, maar hij bleef staan, kalm en beheerst. Als een verheerlijkte stond hij ter midden van de verharde bende die nu hulpeloos aan zijn voeten ter aarde lag. De discipelen keken toe, stil van verwondering en ontzag. Maar het schouwspel veranderde snel. De menigte kwam overeind. De Romeinse soldaten, de priesters en Judas verzamelden zich rondom Christus. Zij schenen zich te schamen voor hun zwakheid en vreesden dat hij alsnog zou ontkomen. Weer stelde de verlosser de vraag: wie zoekt gij? Ze hadden het bewijs ontvangen dat hij die voor hun ogen stond de Zoon van God was, maar zij wilden zich niet laten overtuigen. Op de vraag: wie zoekt gij? Antwoordde zij: Jezus de Nazoreër. Toen zei de heiland: ik zei u, dat ben ik. Indien gij dan mij zoekt, laat deze heen gaan, wijzende op zijn discipelen. Johannes 18, vers 8. Hij wist hoe zwak hun geloof was en hij trachtte hen te beschermen tegen verzoeking en beproeving. Hij was bereid zichzelf voor hen op te offeren. Judas, de verrader, vergat niet de rol die hij zou spelen. Toen de menigte de hof binnenkwam, had hij voorop gelopen, direct gevolgd door de hoge priester. Aan de vervolgers van Jezus had hij een teken gegeven, zeggende: die ik zal kussen, die is het, grijpt hem. Matteüs 26, vers 48. Nu doet hij alsof hij niets met hen te maken heeft. Hij treedt dicht tot Jezus toe en neemt zijn hand als een vertrouwde vriend. Met de woorden: wees gegroet, Rabbi, Matteüs 26, vers 49, kust hij hem herhaaldelijk en doet het voorkomen alsof hij weent uit medelijden over het gevaar waarin Jezus verkeert. Jezus zei tot hem, Vriend, waartoe zijt gij hier? Matteüs 26, vers 50. Zijn stem trilde van smart toen hij eraan toevoegde, Judas, verraadt gij de zoon des mensen met een kus? Lucas 22, vers 48. Deze smeekbeden had het geweten van de verrader moeten wakker schudden en zijn weerspannige hart raken, maar eergevoel, trouw en menselijke tederheid hadden hem verlaten. Hij stond daar driest en uitdagend en toonde geen neiging tot medelijden. Hij had zichzelf aan Satan overgegeven en hij bezat geen kracht hem te weerstaan. Jezus weigerde de kus van de verrader niet. De menigte werd vrijmoedig toen zij zagen hoe Judas het gestalte aanraakte van hem die zo kort geleden voor hun ogen verheerlijkt was. Zij grepen Jezus nu aan en begonnen die dierbare handen, die steeds bezig waren geweest het goede te doen, te binden. De discipelen hadden gedacht dat hun meester niet zou toelaten dat hij gevangen zou worden genomen. Immers, diezelfde macht die de menigte als doden ter aarde deed vallen, kon hun hulpeloos maken, totdat Jezus en zijn metgezellen zouden ontkomen. Ze waren teleurgesteld en verontwaardigd toen zij zagen hoe de touwen tevoorschijn kwamen om de handen te binden van hem die zij lief hadden. Petrus trok in zijn toorn haastig zijn zwaard en probeerde zijn meester te verdedigen. Maar hij sloeg alleen het oor van een dienstknecht van de hoge priester. Toen Jezus zag wat er gebeurd was, maakte hij zijn handen los, hoewel die stevig waren vastgebonden door de Romeinse soldaten en zei, Laat het hierbij. Lucas 22, vers 51. Hij raakte het gewonde oor aan en het werd terstond genezen. Toen zei hij tot Petrus, Breng uw zwaard weder op zijn plaats, want allen die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen. Of meent gij dat ik mijn vader niet kan aanroepen, en hij zal mij terstond meer dan 12 legioenen engelen terzijde stellen? Matteüs 26, vers 52 en 53. Een legioen in de plaats van ieder van zijn discipelen. De discipelen dachten, O, waarom redt hij niet zichzelf en ons? In antwoord op hun onuitgesproken gedachte voegde hij eraan toe, Hoe zouden dan de schriften in vervulling gaan, die zeggen dat het al dus moet geschieden? De beker die de Vader mij heeft gegeven, zou ik die niet drinken? Matteüs 26, vers 54 en Johannes 18, vers 11. De officiële waardigheid van de Joodse leiders was voor hen geen beletsel om mee te doen aan de vervolging van Jezus. Zijn gevangenneming was een te belangrijke zaak om aan een ondergeschikte over te laten. De sluwste priesters en oudsten hadden zich aangesloten bij de tempelwacht en het gespuis en waren Judas gevolgd naar Gethsemane. Het was een gezelschap voor die waardigheidsbekleders om zich bij aan te sluiten. Een menigte die op sensatie uit was en gewapend was met allerlei werktuigen, alsof ze op een wild dier gingen jagen. Christus wendde zich om naar de priesters en de oudsten en richtte zijn onderzoekende blik op hen. De woorden die hij sprak zouden zij nooit vergeten zolang zij leefden. Ze waren gelijk aan de scherpe pijlen van de Almachtige. Volwaardigheid, zei hij, gij trekt tegen mij uit met zwaarden en stokken, zoals gij zou uittrekken tegen een dief of rover. Dag in dag uit heb ik bij u in de tempel gezeten en geleerd. Gij hebt iedere gelegenheid gehad om uw hand op mij te leggen, en gij hebt het niet gedaan. De nacht is beter geschikt voor uw werk. Dit is uw uren en de macht der duisternis. Lucas 22, vers 52 en 53. De discipelen waren ten zeerste beangstigd toen zij zagen hoe Jezus het toeliet dat hij werd gegrepen en gebonden. Zij namen er aanstoot aan dat hij deze vernedering duldde voor zichzelf en voor hen. Ze konden zijn gedrag niet begrijpen en zij namen het hem kwalijk dat hij zich aan de scharen overgaf. In hun verontwaardiging en vrees deed Petrus het voorstel dat hij zichzelf zou redden. Gehoorgevend aan dit voorstel lieten zij hem alleen en vluchtten allen. Markus 14, vers 48 en 49. Maar Christus had verzegd dat zij hem zouden verlaten. Zie, had hij gezegd, de ure komt en is gekomen dat gij verstrooid wordt, een ieder naar het zijne en mij alleen laat. En toch ben ik niet alleen, want de Vader is met mij. Johannes 16, vers 32.